Dan gebeurt dat ook doordat het verwoest wordt. Dat is dood. En waarna het herbouwd wordt. En dat is opstanding. Dat is de wedergeboorte van Jeruzalem. De definitieve verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniel. In overeenstemming bijvoorbeeld ook met Zacharia 14 vers 1 en 2. Waarna de Heer verschijnt. Zacharia 14 vers 4 is dat geloof ik ongeveer. Waarbij de Heer verschijnt op de Olijfberg en zo. Waarna alsnog Jeruzalem herbouwd zal worden. En dat is de rest van dat hoofdstuk. Het is hier ook zo. Schud u uit het stof. Het is namelijk in het stof nedergezakt. Tot stof weergekeerd is de gedachte. Net als de mens en net als het volk. Dus maak u op, zit neder. Dat maak u op en zit neder. Dat wil zeggen, ga zitten. Het lag namelijk, het gaat zitten, dus het komt overeind. Hè, is de gedachte. Komt overeen met vers 1. Waak op, waak op. Het wordt wakker geroepen. Uit de slaap, maar eigenlijk uit de dood. Het licht zou eerst moeten gaan zitten en daarna gaan staan. En als u hier ook bent, als we handelingen bespreken, dan zou u ook gehoord hebben wat er staat over Tabitha, dan wel Dorcas. Petrus zei tot Tabitha, maar dat is het beeld van Israël, Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open, dus toen werd het licht, want het volk wat in duisternis wandelt enzovoorts. Zoals het licht zien. Jawel. En dan staat er. En zij deed haar ogen open en Petrus gezien hebbende zat zij overeinde. Zat zij overeinde. Ging zitten. Staat hier ook over Israël. Ga zitten. Maak u op, zit neder. En dan gaat het verder met. En hij gaf haar de hand en richtte haar op. En de heiligen en de weduwe geroepen hebben stelde hij haar levend voor hen. Dat wil zeggen, toen stond ze. Dat was vers 40 en 41 van Handelingen 9. Bijvoorbeeld. Want dat is allemaal maar bijvoorbeeld, want woorden van gelijke strekking komen nog wel eens vaker tegen. Bovendien zouden we deze verse uit Jesaja 52 vers 1 en 2 moeten leggen naast Lucas. En dan gaat het om letterlijke dingen. Lucas 21... Lucas 21, waar in elk geval gesproken wordt over de grote verdrukking. Op tamelijk bedekte wijze overigens. Bedekter dan u misschien op eerste gezicht zou denken, maar niettemin is het zo. Maar er staat er in Lucas 21, vers 24. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards. En gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van of door de heidenen, de onbesnedenen, de onreinen, zal door de heidenen vertreden worden, dat betekent ontheiligd worden uiteraard, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En als dat zover is, dat de tijden der heidenen vervuld zijn, dan, vers 25, zullen er tekenen zijn in de zon en maan en sterren op de aarde benauwd die de volken met twijfelmoedigheid als de zee en water een groot geluid zullen geven enzovoorts. Maar dat is het tijdstip van het einde van de 70ste week van Daniel. Namelijk de verduistering van de zon, de maan en de sterren enzovoorts. En dus hetzelfde tijdstip. Het betekent dus, en daar gaat het om, dat hier staat dat Jeruzalem door de heidenen vertreden zal worden. Tot die tijden der heidenen vervuld zijn. En tijden der heidenen wilde inderdaad dus zeggen dat het de tijd is waarin de heidenen Jeruzalem vertreden. Heidenen niet alleen voor hen van niet-Joodse afkomst, maar heidenen in de algemene zin ook van onreinen uiteraard. Hè? Lo Ami is het gewoon. En in zekere zin hoort Israël, de Joden, daar ook toe. Lo Ami. Ik weet wel dat het wat moeilijk ligt, maar daarom zeg ik het ook elke keer weer. Dat we het tegenwoordige ongelovige Joodse volk zouden moeten rekenen tot de heidenen, omdat de Bijbel dat ook doet. Paulus deed dat. Vind ik altijd het mooiste voorbeeld ervan. Paulus die heeft het over dat hij apostel der heidenen is. En wat doet hij dus? Het evangelie predikt aan de Joden. Hm? Ja, zegt hij. Ik ben apostel der heiden en ik maak mijn bediening heerlijk door enige uit mijn vlees, enzovoorts, hè, te winnen. Romeinen 11 is dat. Ja. Nou, hoe dat ook zij, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Dat is vandaag dus ook nog zo. Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En we weten wanneer dat is. Dat staat er bovendien ook achter. Namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniel. Wanneer de zon verduisterd wordt. De maan een schijnsel niet geeft. En de sterren van de hemel vallen. Want dat is het tijdstip ter beëindiging. Het zijn de gebeurtenissen ter beëindiging van de 70ste week van Daniel. Ter gelegenheid van de val van Jeruzalem. En ter gelegenheid dus ook van het scheuren van de olijfberg. En de verschijning van de Heer die zijn voeten zet op de olijfberg. Waarna we weer terug zijn in Jesaja 52. Hoe lieflijk zijn de voeten. Desgene die het goede verkondigt. En de blijde boodschap laat horen die vrede verkondigt. Enzovoorts. Zo zit het verhaal ongeveer in elkaar. En verder moet ik er dan voor de volledigheid bij zeggen. Dat ook hier in Lucas 21, nu ik hier toch ben. In Lucas 21 wordt vanaf vers 20 gesproken over Jeruzalem. Dat van heerlegers omsingeld wordt. En zo je dat ziet, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. En ik weet wel dat dit schriftgedeelte sterk lijkt op dat van Matthäus 24. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel enzovoorts. Maar ik moet er dan toch op wijzen dat dit weliswaar onderdeel uitmaakt van dezelfde redenvoering als die van Matthäus 24. Maar dat het niet over hetzelfde gaat. Om de eenvoudige reden dat uit de woorden van Matthäus 24 blijkt dat het echt gaat om de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniel. Die neemt de draad ook op in het midden van die week, namelijk wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. En dat is het midden van de 70ste week van Daniel, met nog 3,5 jaar te gaan, tot aan de verduistering van de zon en maan enzovoorts. Maar hier in Lucas 21 vanaf vers 20 staat wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. Nou zal dat waarschijnlijk ook gebeuren in het midden van de 70ste week van Daniel. Daaromtrent. Maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het om de omsingeling van Jeruzalem. Beleg rond Jeruzalem in de dagen van Titus, de Romeinse legeraanvoerder. In het jaar 67 of 68 was dat, geloof ik. Zo lang geleden, dus ik heb het een beetje vergeten. Maar en het leidde tot de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Dat is in ieder geval de datum. In het jaar 70 van onze jaartelling. Ja, Lucas 21 vers 20 spreekt over een omsingeling en verwoesting van Jeruzalem die in het verleden al plaatsgevonden heeft. Terwijl in Matthäus 24 over dezelfde dingen gesproken wordt, maar dan over een verwoesting die nog plaats zal vinden. En als je zegt, maar dat lijkt zo erg op elkaar, zeg ik, ja, dat is ook de bedoeling. Want dit is de wijze waarop alle profetieën geconstrueerd zijn. Dat wil zeggen, er wordt een nabije gebeurtenis gezien en die wordt beschreven, maar daarachter zit altijd een gebeurtenis die veel verder weg is. En in Lucas 21 vind je dat eigenlijk niet, in Matthäus 24 ook niet, maar tel je ze bij elkaar op, heb je hem weer wel. En je moet ze bij elkaar optellen, want het is dezelfde redenvoering. Dat betekent dat de Heer gesproken heeft over een beleg rond Jeruzalem en de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 en daar in de buurt. Maar hij heeft daarmee ook gesproken over een beleg rond Jeruzalem en de verwoesting van Jeruzalem in het einde van de 70ste week van Daniel. Dat is ook een 70, onthoud dat maar. Ja. Beide zijn waar. Maar hier kun je de draad ook makkelijk oppakken. Jeruzalem werd ook van heerlegers omsingeld, maar het waren de Romeinse legers. Zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is, als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen. Dat staat letterlijk ook zo in Matthäus 24. Maar dit is al vervuld in het verleden. Namelijk, die legers van de Romeinen gingen inderdaad weer weg. Die hadden even wat anders te doen of zo, ik weet het ook niet precies, maar je moet wel eens even naar achteren, nietwaar? Dus ze moesten, dat weet ik allemaal niet meer. Maar ze waren ergens anders even nodig. Dus toen hebben ze gedacht, nou, dat Jeruzalem pakken we later alsnog. Dat was bij Nebukadnezar in de tijd ook zo, in 587. Nou, 589 was het toen nog. Maar toen kwamen die legers ook en die gingen weer weg. waarna de gelovigen, de mensen die het ter harte namen, zo heet zoiets, alsnog de stad verlieten en toen ze weg waren, kwamen die legers terug. En werd de stad daadwerkelijk verwoest. Dat was al zo bij Nebukadnezar, dat is gebeurd in het jaar 70, daar gaat het hier over. Vandaar dat vers 20 kan zeggen, Jeruzalem wordt omsingeld en vers 21 zegt, je moet vluchten. En dan zou je zeggen, hoe kan dat nou? Als Jeruzalem omsingeld is, kun je niet vluchten. En wij weten hoe het is, want het beleg zou weer worden opgeheven. Men zou dus kunnen vluchten, waarna het beleg opnieuw geslagen werd, heet dat, rondom de stad. En zo is het gebeurd. En want deze zijn dagen der wraak, maar er staat niet, want het als dan zal grote verdrukking wezen. Ziet u dat? Dat staat wel in Matteüs 24. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Maar hier staat, als dan, of deze zijn dagen der wraak, omdat alles vervuld wordt dat geschreven is. En de vraag is, waarom staat hier niet dat het, waarom staat hier niet gewoon dat het grote verdrukking is? En het antwoord is, dat was het ook niet. Niet de grote verdrukking. Heb je dat? Het is als het ware een transparant, hè? Die doorzichtig blad papier wat er overheen komt te liggen. De gebeurtenissen rond het jaar 70 staan model voor de gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar we hadden al eerder zo'n voorbeeld, want dat was het voorbeeld van Nebukadnezar in 587, leidend tot de verwoesting van Jeruzalem toen. Het is dus drie keer hetzelfde. En de twee voorgaande keren gebeurde trouwens ook nog op dezelfde datum. Dus kun je nog even rekenen. Wat wil je zeggen?
Ja, vers 24 is natuurlijk dan de oorzaak waarom je dit nu zegt. Omdat ze onder hier staat.
Ja. Ja, ja. Ja, deze verklaring moet wel. Je wordt ertoe gedwongen. In de eerste plaats valt het op dat de termen die gekozen zijn vanaf vers 20 uitdrukkelijk anders zijn dan in Matteüs 24, namelijk ze wijzen niet op voorspelde gebeurtenissen in de grote verdrukking, want, of in de 70ste week van Daniël. Want er wordt vermeden te noemen de oprichting van de gruwel der verwoesting, oprichting van het beeld enzovoort, staat er uitdrukkelijk niet. Dat valt op, dat moet opvallen, dat er niet staat. Wat er dan wel staat, maakt niet zoveel uit, maar dat er niet staat, dat valt op. En verder dat er niet staat, dit zijn de dagen van de grote verdrukking, want er staat, dit zijn dagen der wraak. Er staat niet eens, dit is de dag der wraken. Dan kom je nog bij de grote verdrukking uit. Maar dit zijn dagen der wraak. Het staat er in het meervoud, dat is veel algemener. Nou. En dan, vers 23 is weer gelijk. Want er zal grote nood zijn. Zie je wel, niet er zal grote verdrukking zijn. Er zal grote nood zijn. Heel opmerkelijk, een ander woord. En toorn. Ja, dat klopt natuurlijk. Maar niet de toorn, hè. En ook niet de dag des toorns. Over dit volk, en niet over andere volken. Grote verdrukking komt over andere volken ook. Maar dit is gewoon dit volk. En zij, dit volk, dus zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En aan het eind van de 70ste week van Daniël gebeurt dit niet. Dan wordt men niet gevankelijk weggevoerd onder alle volken, want dan komt men om in Jeruzalem en de gelovigen daaruit zullen vluchten door de Olijfberg en zullen niet gevankelijk worden weggevoerd onder alle volken. En maar als je in ik zou nog net kunnen zeggen, ze worden gevankelijk weggevoerd door de Heer, net als dat de gemeente gevangenis is, hè, worden ze gevankelijk weggevoerd door de Heer, maar niet onder alle volken, maar naar de woestijn. En dat is juist niet onder de volken, maar in de woestijn. En dat is buiten de volken, zoals de Israëlieten wisten toen ze uit Egypte gingen. Toen verlieten ze immers het volk, Egypte, en kwamen ze juist in de woestijn. Maar hier gaat het om gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. Dat is de situatie die wij vandaag kennen, nog steeds. En Jeruzalem zou sindsdien, sinds het jaar 70, door de heidenen vertreden worden. Dat gebeurt nog steeds, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn, maar dat is nog niet zo ver. En het leuke is dat de term tijden der heidenen duidt op de gebeurtenissen vanaf de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar in 606 voor onze jaartelling. Want toen werd officieel een einde gemaakt aan het onafhankelijke koninkrijk van Juda, onafhankelijk Joods koninkrijk, het tweestammenrijk bedoel ik. Dat was toen Daniël ook werd weggevoerd. Zie je, je komt toch bij Daniël uit. Hoe is het mogelijk? He? Toch, hè? via andere woorden. Want sinds die tijd regeren de heidenen. Toen begon ook officieel het Babylonische wereldrijk. Later opgevolgd door het Medo-Persische, onder de hoofdstad Babel. Daarna het Griekse Rijk, zou ook zijn onder de hoofdstad Babel. Was net even, Babel, die carrière van Babel, die duurde veel langer dan menig in denkt. Nou ja, die jongens daar in Irak, die weten dat wel natuurlijk, langzamerhand. Die hebben dat goed uitgezocht. Die weten het beter dan menig christen, denk ik wel eens. Alleen wat ze niet weten is dat... Dat de herbouw van Babel in overeenstemming is met de profetie, want zij denken dat het daarmee in strijd is. En dat denken vele christenen ook, hè? Ja, ik zal het nooit vergeten, hoor. De Moody-film, die liet zien de fundamenten nog van de stad die er lagen. En verder in het uitgestrekt gebied waar niks meer te vinden was. Zo'n film uit eind 30e jaren, misschien 40e jaren, ik weet niet. Die buurt, misschien eind 40e jaren, ik weet niet zo precies. Maar ik heb die film in de tijd gezien. De EO heeft hem ook nog uitgezonden trouwens, in de beginjaren van de EO. En er werd er gezegd, kijk, zo nauwkeurig wordt de Bijbelse profetie vervuld. Want de Bijbel zegt, Babel zal nooit meer herbouwd worden. En zie, het is nooit herbouwd. De film kunnen ze nou dus tweedehands dumpen. Samen met nog enige andere films en vooral boeken. He? Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Want Babel wordt herbouwd en dat is wel degelijk in overeenstemming met de profetie. Omdat de profetie zei Babel zal verwoest worden door oorlogsgeweld, door vuur uit de hemel in 1 uur. Jawel, staat er allemaal. En dat is waarachtig nooit gebeurd. Babel is gewoon in de loop der tijd heel langzamerhand zo in stof nedergezakt. En nou komt het er langzamerhand weer uit op. Is ook langzaam gegaan hoor, overigens. Jawel. Nou, het duurt geen honderden jaren, maar wel tientallen jaren. Zeker wel. Want het eind 50e, begin 60e jaren heb ik al gehoord over plannen in verband met Babel. Toen moest er weer een Babel komen, maar we wisten nog niet precies hoe dat eruit moest zien. En ook niet of het letterlijk die stad daar op die plek zou zijn. Maar het was wel zo. Waarna je dat bekende, weet je misschien niet. Ofwel, de heel ontwerp van, hoe heette die man? Constans heette die, geloof ik, hè? Constant of Constans? Weet ik veel. Weet het niet. Zo'n, een creatieveling noem ik het altijd. Een kunstenaar, die maakt een heel ontwerp van de stad van de toekomst. Bij wijze van kunstwerk. En dat heette dan Babylon. Groot uitklapbaar binnenblad van de panorama. Ergens in de begin 60e jaren, denk ik. 61, 62 toen. Ik weet het niet. Maar ik weet, in cultuur ben ik niet zo goed, dus daar weet ik niet zoveel van. Daarna bouwden we in Den Haag maar vast een winkelcentrum met die naam erop enzovoorts. Maar Babel, dat ging zo, ja. Er zijn aanzichtkaarten in omloop geweest. Oh, dat is zeker, nou, zeker 15 jaar geleden, waarop stond Groet uit Babel. En er stond er een stukje van dat ontwerp van die Constant, heette die, geloof ik, ja. Nou, weet ik veel. Stond er dan op. Langzamerhand komt die naam dus weer omhoog. Uitlopend in uiteindelijk de herbouw van de stad nu in onze dagen. Maar het is al een jaar of 12 of 13 geleden, geloof ik, dat Irak een aanvraag indiende bij de UNESCO om subsidie voor de herbouw van Babel. Uit culturele overwegingen enzovoorts bij de Verenigde Naties. Ik hoop niet dat het wat geworden is. Maar zo lang wordt er al gewerkt. Maar langzamerhand verrijst het uit stof. Opdat het verwoest zou worden, uiteraard. En dan zal het nooit herbouwd worden. Want dat is wat de profetie daarover gezegd hebben. Maar de gedachte is dat de tijden der heidenen begonnen bij Babel, dat wil zeggen de eerste verovering van Jeruzalem, waarna de macht over de volken der aarde officieel van het huis van David werd weggenomen en dus terecht kwam bij Babel, Nebukadnezar. Dat hoort ook zo, want daar komen de volkeren vandaan. En als Israël niet de macht heeft, als Juda niet het koninkrijk heeft, dan zou het in Babel moeten zijn, vanzelfsprekend. Als het niet in de stad van David is, dan zou het de stad van Nimrod moeten zijn. Ja, vandaar, daar komen de volkeren vandaan. Daar ligt de bakermat van de volkeren. En dus daar zou de troon moeten staan. En zo ging het ook. God gaf de troon terug aan Babel. Aan de toenmalige man die daar in opkomst was. En dat was de Nebukadnezar. Zat hem dus mee, een beetje. Maar goed, het was niet zijn verdienste. Maar daar kwam het terug en daar is het gebleven. Alleen Babel is langzamerhand een beetje in de vergetelheid gezakt. Maar komt er inderdaad weer uit. En pas, als het, pas in de toekomst zullen de tijden der heidenen vervuld zijn. Namelijk als Jeruzalem opnieuw verwoest wordt. Want dan komt er weer een andere Jeruzalem. Maar dat weer gebouwd door de vorst uit het huis van David. Heb je dat verhaal? Er was een koningshuis van David. Dat werd door God zelf terzijde geschoven. En Jeruzalem werd verwoest en de macht ging naar Babel. Waarna wel weer een Jeruzalem herbouwd werd. Maar dat Jeruzalem bestaat voort in het tegenwoordige Jeruzalem als het ware. Dat is het Jeruzalem dat nu is. Dat is dienstbaar, weet u wel. Uit Galaten 4. Jeruzalem dat nu is, jawel. Dat Jeruzalem is dat. En dat zal weer verwoest worden. Zal dus alsnog verdwijnen. Waarna als het ware het oude Jeruzalem van het huis van David hersteld zal worden. En inderdaad, dan komt inderdaad de wettige erfgenaam van David, de Heer Jezus. En onder zijn heerschappij zal Jeruzalem herbouwd worden. En zodra dat begint, zijn de tijden der heidenen uiteraard vervuld. Of beter, zodra dit Jeruzalem verwoest wordt, zijn de tijden der heidenen vervuld. En daarna krijg je weer de tijden van Israël. En dus het koninkrijk van Israël.
Op die dag dat wat beschreven is in Lucas 21 vers 25, er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren. En op de aarde benauwdheid en volken. Dat slaat dus echt alleen maar op Israël. Kunnen alleen zij dat maar zien?
Nee, dan gaan we nog maar even verder. Als er staat de tijden der heidenen zijn vervuld in vers 24, dan is dat het einde van de 70ste week van Daniel. Dan is Jeruzalem verwoest en Jeruzalem zal niet meer door de heidenen vertreden worden. Dat is de gedachte. Dan zijn de 70 weken voorbij. Dat is ook de gelegenheid waarbij men de Heer aanroept die verschijnt op de Olijfberg, waarbij de zon verduisterd wordt, de maan geeft verschijnsel niet enzovoorts. Dat is de bekende tijdsmarkering eigenlijk, want zo functioneert het voor ons. En er staat hier ook, er zullen tekenen zijn in de zon, de maan en sterren. Op de tekenen zijn dan namelijk dat ze verduisterd worden. He? En dan staat er, en op de aarde zal zijn benauwdheid der volken, maar dat is niet meer benauwdheid van Israël, want dat is dan al voorbij. Ja, dat is wel grote verdrukking, maar niet de 3,5 jaar meer, hè, maar wat er verder volgt, uiteraard. Ja. Dus op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. Maar dat is niet Israël, want Israël is het zand van de zee. Dat is de oever namelijk. Het strand.
En dat is het begin van de dag des Heren.
Dat is het begin van de dag des Heren.
Het begin van het oordeel over de volken.
Ja, maar dan is het oordeel van Israël al geweest.
Ja.
Maar dat geldt alleen als je strikt houdt, en daar moet je mee beginnen, dat is niet anders. Als je strikt houdt aan de Bijbelse gegevens. Daarna kun je natuurlijk kun je zien dat het helemaal niet helemaal zo zwart-wit is, want het is natuurlijk zo. Maar je moet beginnen met je strikt eraan te houden. En dat is het verhaal van Matthäus 24. Die moet je eigenlijk eerst gelezen hebben dus. Namelijk, eerst de gruwel der verwoesting, waarna verdrukking over Israël. 3,5 jaar, wat kort is, dat staat er ook bij, want voor die uitverkorenen werden de dagen verkort. En terstond na de verdrukking van die dagen, zo staat het letterlijk daar, Matthäus 24, terstond na de verdrukking van die dagen, dat zijn de 1260 dagen van de verdrukking over Israël, zijn de laatste 1260 dagen van de 70 weken, dan wel de 70ste week, want dat is hetzelfde. Nou, terstond na de verdrukking van die dagen, en dus terstond na de 70 weken, zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, enzovoort. Dat is hetzelfde wat hier staat, er zullen tegen zijn in de zon, de maan en sterren. Dat is dus het eind van de 70ste week van Daniël. En dat het verduisterd wordt, komt gewoon omdat vanwege de aardbevingen. Want wij kennen dat in Nederland weliswaar niet. Maar normaal is dat bij een beetje aardbeving inderdaad de hele hemel verduisterd wordt door alle stoftoestanden. Een atmosferische storing dus.
Dus het is niet zo'n duisternis zeg maar als toen dat de Heer stierf.
Misschien wel, daarom kan het wel zo duister zijn. Hoor. Het kan wel. Ja, het kan helemaal duister worden, ja. Ja. Daar hebben wij ons geen voorstelling van, maar het kan wel. Maar dat is het einde van de 70 weken. En daarna, dan verschijnt de Heer op de Olijfberg enzovoort. Maar daarna gaat de verdrukking gewoon verder. Maar nu over de volkeren. En dat duurt dan nog die bekende 33 jaar, zeg maar. Hoewel dat er niks toe doet, hoe lang het duurt. Gaat erom dat dat de dag des toorns is. En verder krijgen we, neem ik de draad weer op. Ik doe het met opzet nu uit het hoofd, want ik heb het al eigenlijk al vaak verteld. Hè. Het verhaal is, Matteüs 24 zegt, er stond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal haar schijnsel niet geven. En Joël 2 zegt, en de zon zal verduisterd worden. De maan zal haar schijnsel niet geven, eer dat die grote dag des Heren komt. Zodat de volgorde is, eerst de grote verdrukking over Israël, in de tweede helft van de 70 weken van Daniël. Aan het eind daarvan de verduistering van zon, maan en sterren, maar tegelijkertijd is dat het begin van en de aankondiging van de dag des Heren.
Dat wordt ook duidelijk gezegd op het eind van Openbaring 6.
Daar wou ik nou naartoe, ja. Want in Openbaring 6 staat ook, de zon wordt verduisterd, de maan zal schijnsel geven, de sterren zullen van de hemel vallen. En dan staat er dat de dag des toorns gekomen is. Dat is een andere uitdrukking, de dag des toorns. En in Joël 2 stond de dag des Heren. En in Matteüs 24 staat dat die beide dus komen na de verdrukking van die dagen. En dat is de verwarring die dan ontstaat. Men zegt de dag des toorns is toch de verdrukking van die dagen. Maar dat is die waar, de verdrukking van die dagen is die uit Matteüs 24. En dat zijn de 3,5 jaar, de 1260 dagen van de verdrukking over Israël. Daarna pas begint de dag des Heren. En om het helemaal weer eens precies te zeggen, nou dan mis ik mijn schoolbord natuurlijk. Maar om het dan helemaal precies te zeggen, je krijgt dus de grote verdrukking over Israël. De dag der benauwdheid van Jacob. Wanneer de dag van benauwdheid van Jacob of zoiets staat er. Dat is de dag Jeremia. Is het niet Jeremia 30? Nou ja, dag van benauwdheid van Jacob, dat zijn de 3,5 jaar nog in de 70ste week uiteraard, want daarna is er geen benauwdheid meer voor Jacob. Maar na die dag van benauwdheid van Jacob, na die 3,5-jarige verdrukking is verduistering van zon en maan, dan begint de dag des Heren. Maar de dag des Heren is de uitdrukking niet alleen maar voor de verdrukking, maar is de uitdrukking voor de hele heerschappij van de Heer, inclusief de 1000 jaar en alles. Want de dag des Heren is gewoon de Sabbat, dat is de 7e dag. En het is dus de hele 7e bedeling, die heet Dag des Heren. Maar zoekt u de uitdrukking in de Bijbel op, Dag des Heren, wat heel moeilijk is met een trommeljes, want daar kom je niet uit. Nee, echt, is heel moeilijk. Maar zoek je de uitdrukking op in de Bijbel, dan moet je hem of helemaal doorlezen of een computer gebruiken. Goed. Maar zoek je die uitdrukking op, Dag des Heren, dan zal blijken dat die ellende die allemaal genoemd wordt, die duisternis en wolken en benauwdheid enzovoorts, dat die niet geassocieerd wordt aan met de Dag des Heren. Dat denken velen, maar dan lezen niet nauwkeurig genoeg. Het wordt in verband gebracht met het aanbreken van de Dag des Heren. Het is de komst van de Dag des Heren. De Dag des Heren zal komen als een gedruis enzovoorts. Niet de dag des Heren is een gedruis, maar komt als gedruis. Komt met benauwdheid enzovoorts. Of er staat, huilt. Niet want de dag des Heren is aangebroken, maar de dag des Heren is nabij. Dat wil zeggen, die nabij wil zeggen dat hij er al is hoor, overigens. Maar hij kwam aan. Dat is de betekenis van nabij in de Bijbel. U weet immers, wij als gelovigen waren eertijds ver, maar nu, we zijn nu nabij gebracht. En dat betekent niet dat we in de buurt zijn, maar dat betekent echt dat we deel aangekregen hebben. Hè? Nou, als de dag des Heren nabij is, wil dat zeggen dat de dag des Heren dus is aangebroken. En daarbij staat weent en huilt enzovoorts. Want het punt is dat, neem ik het heel concreet, dat de eerste 33 jaar van de dag des Heren, dat is die tijd van benauwdheid en duisternis enzovoorts, van verdrukking over de volkeren. En de eerste 33 jaar van die dag des Heren heet dan ook in Openbaring 6 dag des toorns. Dus het overlapt elkaar. Maar de aanvang van dag des Heren, dag des toorns, is dus gelijk. Vandaar dat de uitdrukkingen soms min of meer door elkaar gebruikt worden. Ja, maar je moet je hoofdje erbij houden, hè?
Het is zo moeilijk, hoor. In Jesaja 13, vanaf vers 9, wordt ook heel duidelijk gezegd.
Ja, jawel, natuurlijk.
Het gaat juist over de wereld.
Ja, ik weet het. Dus gaat het over de dag des Heren. En dan gaat het met name ook over de koninkrijken, hè? Dat is Jesaja 13. Ja, dat is een heel leuke, want daar gaat... Nou, leuk. Maar daar gaat het over Babel. Oordeel over Babel, jawel. En daarom moet Babel eerst herbouwd worden, anders kan er geen oordeel over komen. Sprak hij laconiek. Huh? Ja. Nou, er staat er in vers 4 van Jesaja 13, er is een ruisende stem op de bergen gelijk eens groten volks. Een stem van gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen. Want de heidenen hebben zich hier al onderworpen aan Christus. Zal ik even snel gaan? Even heel snel. Hele grote sprong. En het beest vergrimde op de vrouw. Openbaring 17. Het beest zijn de volkeren en de vrouw is Babel. En het beest vergrimde op de vrouw en het vrat die vrouw op. Dat wil zeggen dat de volkeren zich keren tegen Babel, waardoor ze juist 33 jaar lang bestuurd waren. Maar die volkeren zijn of, de mensen, de leden van die volkeren zijn of omgekomen in de verdrukking, of ze zijn tot geloof in de Heer Jezus gekomen en dus keren ze zich tegen Babel. Jawel. En dan staat er dus dat deze verzamelde heiden zijn, staat de Heere der Heerscharen monstert het krijgsheer. Het is het leger van de Heer geworden. Het wordt niet langer bestuurd door de vrouw die op het beest zat, maar het wordt nou bestuurd door de Heer. En dus keren zich tegen de vrouw, tegen Babel. En dan staat er, zij komen uit verre landen van het einde des hemels. De Heere, namelijk de instrumenten zijn een gramschap om dat ganse land van Babel te verderven. Huilt gij lieden, want de dag des Heeren is nabij. Terwijl wij weten dat Babel verwoest wordt pas 33 jaar na de 70ste week. En dus pas 40 jaar na de opname van de gemeente. Steek niet op een jaar nou, want daar gaat het nou niet over. Maar dus, dan zouden wij zeggen, de dag des Heeren is al toch al lang begonnen. En dan zeg ik, ja, maar dat staat er ook. Dat is ook de betekenis van nabij. De dag des Heeren is nabij. Dat wil zeggen dat de dag des Heeren aangebroken is. En om het nog even wat moeilijker te maken, leggen we dit even neer, gaan even over naar het andere bord. Dan zijn we in 2 Thessalonicense 2. En dan staat er dat niet, dat u niet verschrikt zou worden op enige wijze, alsof de dag des Heeren aanstaande waren, zegt dan de Statenvertaling. En maar de betekenis is, die wordt er altijd bijgegeven in de commentaren. De betekenis is alsof de dag des Heeren al begonnen was. De nieuwe vertaling zal het ook wel gecorrigeerd hebben. Maar dat aanstaande of nabij zijn, want het komt in de buurt, heeft in de Statenvertaling altijd, de oude Nederlands dus, de betekenis van het is inmiddels begonnen. Het begin is er. Dat is de betekenis van nabij gebracht zijn of aanstaande zijn. En dat is hier ook zo, de dag des Heeren is nabij. Jawel, die is al begonnen. De Heer is begonnen met zijn macht, zijn koninkrijk, zijn oordeel, zijn licht te brengen over de aarde. En daarom staat er ook, hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Hij is, de dag des Heeren is niet verwoesting, de dag des Heeren komt als verwoesting. Want de dag des Heeren is strikt genomen gewoon wat wij dan in de volksmond noemen het duizendjarig rijk. Wat een rare uitdrukking is. Maar goed, voor het gemak gebruiken we maar even. En dan staat er in vers 9 weer. Ziet, de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid. Niet, de dag des Heren is gruwelijk, maar komt gruwelijk. Want de komst van de dag des Heren is, als je het heel strikt neemt, hetzelfde als de parousia, de toekomst van de Zoon des Mensen. Het is ook eigenlijk hetzelfde als de bedeling van de volheid der tijden. Komt op hetzelfde neer. Nou ja, bij de ene uitdrukking zit de 70ste week erbij in en de ander niet, maar dat maakt me nou het verschil niet uit. Het gaat erom dat het een periode aanduidt, de periode namelijk waarin de Heer zijn koninkrijk op aarde openbaar maakt. De komst van de dag des Heren. Je zou kunnen zeggen, de zesde bedeling is de komst van de dag des Heren en de zevende is de dag des Heren. En nog nauwkeuriger, de komst van de dag des Heren is eigenlijk de 33 jaar. En de dag des Heren is de 1000 jaar en verder wat er volgt. Net zo goed als dat vrijdagavond de komst is van de Sabbat. En terwijl de Sabbat zelf officieel is de zaterdag en niet de vrijdag. Ja. Overlapping, het is precies hetzelfde. Hè? Nou, en verder staat het... Moet je even vers 11? Ik prik hem maar even naar verder. Ik kijk even en ik vind er een en haal hem eruit. Vers 11 dan, hè? Jesaja 13. Want ik zal over de wereld, niet over Israël, de wereld, de boosheid bezoeken. Want als één keer die dag des Heren nabij is en aanstaande is, dan komt het oordeel over de volkeren. Heel precies over, moet ik zeggen, is het over Israël dan al geweest.
Maar vers 9 en 10 spreken toch ook heel of duidelijk, maar ik dacht er wel meer en meer duidelijk over dat de zon verduisterd wordt en de maan ja. Dus dan heb je weer die markering.
Ja.
Van
ja.
Vier snijden.
Ja, precies. Waarmee bevestigd wordt wat ik zeg, namelijk de komst van de dag des Heren is die hele periode van 33 jaar. Die begint met de verduistering van zon, maan en sterren en die eindigt met de val van Babel. En beide aspecten, begin- en eindmarkering, worden in dit schriftgedeelte besproken. Namelijk de val van Babel, omdat de dag des Heren gekomen is of komt. Maar die dag des Heren begint officieel, heel officieel met verduistering van zon en maan. En de komst van de dag des Heren is voltooid. Let wel, de komst ervan is voltooid met de val van Babel. Dat is kenmerkend. En al wat ertussen ligt, dat zijn dan die 33 jaren, nou ja, dat hoort daarbij. Want ik zal over de wereld bezoeken, enzovoorts. Dus dat is, zo is het precies. Nou, en dan wordt de val van Babel gezien als een, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Ik moet het anders zeggen. Dat wordt genoemd in vers 19 de val van Sodom en Gomorra. Want dat is een voorbeeld van hoe Babel ooit zal vallen. Maar ja, dat zegt niet zoveel. Want de val van Sodom en Gomorra is een beeld van alle oordeel wat over een oude schepping zou komen. Nou, en daarna staat er in vers 20. Daar, in Babel dus, zal geen woonplaats zijn in de eeuwigheid en ze zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht en de Arabier zal daar geen tent spannen, de herders zullen er niet legeren enzovoorts. Er zullen nog wel allerlei dieren zijn, dat is leuk voor het probleem van Jesaja 11, één bladzijde eerder, waar we het al eens een paar keer over gehad hebben. Want het zal blijken dat in de duizend jaren Babel niet herbouwd wordt, maar wel een woonplaats is voor de wilde dieren der woestijnen. En schrikkelijke gedierte, jonge struizen, wat het ook zijn mag. En de duivelen zullen er huppelen, of zoiets. Want, nou ja, of zoiets. Nee, we hebben er niks te zoeken in Babel. En wilde dieren der eilanden zullen in zijn verlaten plaatsen elkander toeroepen, misgaan als de draken in de wellustige paleizen. Het zijn jakhalzen trouwens. Hun tijd toch is nabij om te komen en de dagen zullen niet verdoven worden. Nou ja, in ieder geval, er is nog allerlei wild gedierte waarmee je maar weer ziet dat het een beschrijving is van het gedierte in de duizend jaren, bevestigd wat ik naar aanleiding van hoofdstuk 11 gezegd heb in de tijd. In de duizend jaren is dat verscheurend gedierte er nog wel degelijk, pas op een nieuwe aarde, en dat is duizend jaar later dus, meer dan duizend jaar later, is dat er niet meer en zullen de koe en de berin tezamen weiden. En zal de wolf met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen, enzovoorts. Dat is pas later. Nou. Waarbij, en heel leuk is nog, maar die noem ik alleen even, hè, dat hier in Jesaja 13 bijvoorbeeld staat, in vers 17 ziet, ik zal de meden tegen hen verwekken. En de meden waren die lui, die onder aanvoering van Darius de Meed, Babel in de tijd veroverden. Als je dat artikel nog hebt uit de Telegraaf over de herbouw van Babel. Telegraaf, ja. Goed, dan zult u daar ook lezen over een Gobrias. En dat is wat ik altijd zeg, dat is de Griekse naam voor Gobaru. Dat is de Akkadische naam, dus de Chaldeese naam, zeg maar. Gobaru. Maar dat is dezelfde als Darius de Meed. Alleen in de Bijbel gebruikt niet zijn naam, maar zijn titel, Darius. Dat is gewoon zijn titel. Darius de Meed, de Mediër, die in de tijd Babel veroverde. Het waren dus de Meden die dat in het verleden gedaan hebben. Dan zeg ik, het gaat er toch dus over wat in het verleden gebeurd is. En dan zeg ik, nee, want Darius de Meed heeft de stad niet verwoest. En er kwam zeker ook geen vuur uit de hemel zoals bij Sodom en Gomorra. Darius de Meed liep gewoon de stad binnen. Door de open poorten van de stad. Bekende verhaal, ze hebben de Eufraat drooggelegd. Er zijn een paar man over de bodem van de Eufraat de stad binnengelopen. Door de waterpoort in Sneek of zoiets. Hè. Zijn de stad binnengelopen. En hebben aan de binnenkant de deur van het slot gedaan. Zodat Darius de Meed met zijn troepen gewoon de stad kon binnenlopen en een paar mensen eruit gejaagd heeft. In diezelfde nacht werd trouwens Belshazzar gedood en werd Daniel de derde in het Rijk. Zodat het wel meeviel, alle ambtenaren bleven zitten. Maar, nou ja, daar lijkt allemaal niks over zeggen, over ambtenaren. Altijd maar de spot drijven met ambtenaren, die jongens doen toch niks, hè? God, dat kan je niet doen. Dat even terzijde. Maar er staat de Meden, en dan zegt u, het is in het verleden al vervuld, zeg ik nee. En dan zegt u, maar waarom staat er dan de Meden? En dan zeg ik, dat is het leuke, omdat de Meden horen bij de Perzen. En de Meden en Perzen zijn twee die bij elkaar horen. En als er twee bij elkaar horen, is het eigenlijk, wat is het dan eigenlijk? Dan is het eigenlijk de gemeente, heel goed. Bijvoorbeeld, twee die bij elkaar, is even met Manasse. Oh, dat maakt het moeilijk. Dat ga ik allemaal niet uitleggen hoor. Het zijn alleen maar trefwoorden een paar, hè? In een zin, hè? Een paar trefwoorden. De Mede en de Perzen horen bij elkaar, het is eigenlijk de gemeente. Want de Mede en de Perzen kwamen aan de macht, toen mocht Israël terugkeren naar het land. En als de gemeente aan de macht komt, mag Israël terugkeren naar het land. En Meden weet u misschien niet wat het is, maar Perzen weet u toch wel. Dat is van Peres, en Peres dat is toch de gemeente, dat weet u toch. De middelste zoon van de twee zonen van Juda. Hè? Jawel. Hè? Weet je toch wel, Ari?
Ja.
Op uw zijdebreuk. Ja, zo is dat. Dat is dus inderdaad de gemeente, ja. En van wat Meden betekent ben ik vergeten, maar ze wonen in Elam, het land van Elam. En dat is Olam. En dus wonen ze in Adullam. Ad-Olam. Jawel. Dus een eeuwig volk dus, Elam. De Meden, jawel. Dat is dus gewoon de gemeente. Zodat we weer terecht zijn bij het oude verhaal van Openbaring 12. Wie zijn die lui die haar al daar zouden voeden? En toen zeiden wij, de gemeente. En wie zorgt ervoor dat Israël straks terugkeert naar het land, dat de heidenen moeten terugkeren en geoordeeld worden, naar Babel valt? Dat is hetzelfde verhaal. De macht der lucht doet dat, maar dat is niet meer Satan, want die is daar niet meer. Want die is juist op aarde. Dus is het de gemeente, daar gaat het om. Hè? Dat zijn de Meden dus, ja. Leuk, hè? En weet je hoe lang de Meden aan de macht waren? Ik ben nou toch even bezig. In 538 veroverden de Meden Babel. En in 536, twee jaar later, kwamen de Perzen daar, Peres. Toen bleken het niet de Meden, maar de Perzen te zijn die de macht hadden. Dus het is maar net hoe je het zegt natuurlijk. Ja, natuurlijk, het was Darius de Meed aan het hoofd van die stam der Meden, die in dienst van de Perzen, in dienst van Kores, over wie we het al een paar keer gehad hebben in Jesaja, die in dienst van Kores Babel veroverden. Maar in Babel kwamen de Meden binnen, maar na twee jaar kwam Kores zelf. Toen bleken het toch de Perzen te zijn, na twee jaar. En toen, in 536 dus, toen kwam het decreet waarbij Israël mocht terugkeren naar Jeruzalem om de tempel te bouwen enzovoorts. Nou, dat is dus het verhaal, want die twee jaar staat model voor onze tegenwoordige bedeling. En na twee jaar zal blijken dat die Meden eigenlijk de Perzen zijn dus. Er zitten de Perzen achter, zit die breuk achter. Hè? En als het dus voorbij is, dan blijkt inderdaad het oude verhaal, de oude geschiedenis die afgebroken was, verder te gaan. Dat wil zeggen, de geschiedenis van Israël zet zich voort in de toekomst. Maar er zit twee jaar van onderbreking in. Nou, dat is het dus. Hè? Dus de twee jaren regering van Darius de Meed is hetzelfde als de twee jaar van Paulus in de gevangenis. In Rome, om maar eens wat te noemen. Ja, typologie. Darius moet het eens geweten hebben, zeg je. De Medier. Ja, in de geschiedenis van Daniel wordt hij natuurlijk genoemd, hè. Daniel, oh ja, natuurlijk, oh wat goed zeg. Ik denk, ik moet het opzoeken, er is nog wel wat meer van te vertellen. Ik ben er toch nog even bezig tot aan de koffie, hè. Neem het daarna de draad weer op. Want hoofdstuk 5 van Daniël... Nee, ja, hoofdstuk 5 van Daniël heb ik het laatste vers al genoemd. Maar u weet waarschijnlijk dat in Daniël 5 staat... over dat schrift aan de muur. Meneer, tekel u farsin of zoiets. Waarna gezegd wordt dat u farsin komt van Peres. Veres, Foras, Poras, Peres. En dat betekent uw koninkrijk is verdeeld en het is de Meden en de Persen gegeven. Vers 28. En dat schrift aan de muur sprak immers over de val van Babel, maar bovendien over dat Babel hersteld zou worden na 2520 Gera. Nou ja, jaren dus, vooruit. Maar daar ga ik nou niet op in. En dan staat er dat Daniël werd de derde heerster in het koninkrijk en in diezelfde nacht werd Belsasar der Chaldeeën koning gedood, want dit was de nacht waarop Darius de Mede het koninkrijk overnam en de stad binnenliep, niet de stad verwoestte. Maar als u ooit hoort over de verwoesting van Babel, dan bedoelt men deze gebeurtenis. Maar dat klopt niet, want het is niet gebeurd. He? Nog eens een keer, he? Het is niet gebeurd. En dan staat er Darius de Meder, en Darius is een titel. De een heet nou eenmaal Tsaar en de ander heet Caesar, wat hetzelfde is. He? En de ander heet Sir in het Engels, maar ook dat is hetzelfde. Allemaal hetzelfde. En ons woord keizer is daarvan afgeleid. Een lelijk woord. Keizer. Nou goed, het is allemaal hetzelfde woord. Maar dan heb je Resh. Hè? Reza, dat is ook een titel. Ook zo'n titel. En Farao is ook zo'n titel. En dan heb je nog Abimelech. Dat is ook zo'n titel. In Genesis komt dat vele malen voor. En Darius, dat is ook zo'n titel. Maar de man heette dus Gobaru. Of in het Grieks Gobrias. Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent... Leuk hè, omtrent 62 jaar oud. Zei hij, 62 jaar oud. Hè? Want vanaf de uitgang des woords om te doen weet ik in Jeruzalem te bouwen tot de Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. En na 62 weken, Daniël 9 vers 25, na 62 weken, wat komt er na 62? Er zijn maar 2 keer in de Bijbel dat het getal 62 voorkomt. Dat is hier en in Daniël 9, dus Daniël 6, Daniël 9. Dat mag geen toeval zijn, hè? Er zit verband tussen. Nou, in Daniël 6 is na 62, hij is 62 jaar oud. Dus na 62 jaar, na 62, is Darius de Meed koning. Maar volgens Daniël 9 is het zo dat na 62 de Messias zou uitgeroeid worden. Ja, eerst 7 en dan 62, maar daar gaat het nou niet over. Het gaat nou over die 62. Na 62 zal de Messias uitgeroeid worden. En Darius de Mede wordt na 62 koning. Dat betekent dus precies wat ik daarnet al gezegd heb. Dat het koninkrijk van Darius de Mede overeenkomt met de gemeentelijke tijd. De tijd van de gemeente. En wat wordt er nou verteld in Daniël 6? Heel gemakkelijk. Wat gebeurt er na 62? Werd de Messias uitgeroeid. Maar wat gebeurt er na 62 als Darius koning is? Dan wordt Daniël in de leeuwenkuil geworpen. En dan wordt er ook een steen voor de opening, voor de mond van de kuil gerold enzovoorts. En daarna verschijnt hij levend toch weer uit die leeuwenkuil. Hetgeen een beeld is van de dood en opstanding van Christus. Daar gaat het toch over na 62? Maar het is het teken van Jona uiteraard. He, het betekent, het is ook hetzelfde als breek deze tempel af en ik zal hem na 3 dagen weer oprichten. Dat slaat namelijk niet alleen op de Heer Jezus, maar het slaat ook en vooral op de dood en opstanding van Israël. Nou, daar gaat het maar om. En als je in vers 18 leest van Daniël 6, dan staat er werd een steen gebracht en op de mond des kuils gelegd, leeuwenkuil. En de koning verzegelde diezelfde met zijn ring en met de ring zijn geweldigen, opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. En in vers 20 staat, toen stond de koning in de vroege morgen stond met het licht op en hij ging met haast heen tot het graf, zou je lezen, waar er staat tot de kuil der leeuwen, maar dat is hetzelfde natuurlijk. En toen bleek dat er een stem kwam inderdaad uit het graf, uit de dood. En Daniël stond op, hetgeen een beeld is van de opstanding van Christus, maar vervolgens een beeld is van de opstanding van Israël. Uiteraard. En het hoofdstuk eindigt dan ook zo leuk. Want wij vinden dat leuk. Als we het één keer begrepen hebben, vinden we het allemaal leuk. Hè? Dan staat er aan het eind van het hoofdstuk, vers 28. Vers 27. Van mij is een bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. Let wel, dat is een uitspraak die dus in verband staat met de wederkomst van Christus en de bekering en redding van Israël. Einde van de 70ste week. Want hij is de levende God en hij is bestendig in eeuwigheden, namelijk zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt, hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Die heeft Daniel uit het geweld der leeuwen verlost. Hij heeft hem verlost uit de macht van degene die het geweld des doods had. Geweld der leeuwen, geweld des doods. Deze Daniel nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores de Perziaan. Maar het koninkrijk van Darius staat voor het verborgen koninkrijk in de dagen van de gemeente. En het koninkrijk van Kores de Perziaan staat voor het koninkrijk daarna. Het geopenbaarde koninkrijk bij de wederkomst van Christus. Het koninkrijk van Perzuis. Peres. Leuk, hè? Hoor nog eens wat, hè? Ja, dat heb ik bij de bespreking van Daniel allemaal niet genoemd, hè? Nee, maar ja, het is ook zo'n zijlijn, hè? We komen dan al langs de andere kant ook binnen. Maar dit is het uiteraard wel. Nou, verder ga ik er maar niet op in, die geschiedenis. Maar die meden dus, hè, zijn een beeld van de gemeente. Dat moet je vasthouden. Als er staat dat de meden zouden komen om Babel te veroveren, dan is dat in het verleden geweest. Inderdaad, letterlijk de mede en in de toekomst zal het zijn de gemeente. Als in een andere profetie, ook in Jesaja, ik weet zo gauw het hoofdstuk uit mijn hoofd niet, weer gesproken wordt, was het niet Jesaja 21? Ik weet het trouwens niet. Over de val van Babel, dan staat er ook dat het de meden zijn. Ja, hoe kom ik erop? Jesaja 21, ja. Goed, hè. Er staat in vers 2. Trek op, o Elam, dat is Olam, dat is iets eeuwigs. Adolam dus eigenlijk. Trek op, Elam, en beleger ze, o Media, dat zijn de meden. En zo wordt dan Babel veroverd. Dat staat in vers 9. Toen antwoordde hij en zei, de Babel is gevallen, ze is gevallen. Letterlijk geciteerd later in Openbaring 18 en 14. Gevallen, gevallen, het grote Babylon. En op nog een andere plek, moet even kijken, waar was dat? Dat was 47, geloof ik. 46. Nou, ik weet niet, ik geloof niet dat ik hem nou te pakken heb wat ik zoek. Maar in Jesaja, ja, 46, 47 vooral is het ook, ja, waar gesproken wordt over de val van Babel. Ik dacht dat er stond dat die van het noorden verzameld zouden worden, maar dat zie ik zo gauw niet staan. En dat slaat natuurlijk ook dan letterlijk op de meden in het verleden. Maar in de overdrachtelijke toepassing is het dus inderdaad de gemeente. Nee, dat bedoel ik niet. Nou ja, het doet er ook verder niet zoveel toe. Overigens, dat ik die hoofdstukken zo weet, dat komt omdat ik er maandagavond over gesproken heb. En er staat dus op de band van Openbaring. Openbaring 18, want het is, Openbaring 18 is een soort bloemlezing uit deze oud-testamentische profetie over de val van Babel. Daarom zit het bij mij ook vers in het geheugen. Maar over die val van Babel gaat het dus inderdaad ook in Jesaja 52, waar we vandaan kwamen. Want dat Babel komt aan de macht als de tijden der heidenen vervuld zijn over Jeruzalem. Maar dan is het koninkrijk inderdaad weer, is de situatie weer dezelfde als die bij het begin van de tijden der heidenen, namelijk Jeruzalem verwoest en de macht in Babel. 506, nee, of 587, maar dat doet er nou niet toe, hè. waar Jeruzalem verwoest of veroverd en de macht in Babel, zo zal het ook zijn aan het eind van de 70ste week, maar dan begint de periode waarin Jeruzalem herbouwd wordt aan de ene kant en waarbij Babel verwoest wordt aan de andere kant. Dat is een proces van 33 jaren dus. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor de koffie. Wij waren dus bij vers 1 en 2 van Jesaja 52... waar stond over Jeruzalem, in u zal voortaan geen onbesnedenen nog onreine meer komen. We hebben het vers gelegd naast Daniel 9 vers 24 in elk geval, waar ook dergelijke dingen gezegd worden over Jeruzalem, en dat blijkt dan te gaan over het einde van de 70 weken. En we hebben het gelegd naast Matthäus 21, ik meen vers 24, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Nee, dat staat er niet. Dat zeg ik verkeerd. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Ik verspreek mij helaas. Totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. En dat is uiteraard ook het einde van de 70 weken van Daniel. Daar gaat het dus om dat er een tijdstip genoemd wordt. En dat betekent dat de dingen die hier verder verteld worden van toepassing zijn op de dagen die daarna volgen. De dagen na de 70 weken, dus na de bekering van Israël, maar voorafgaand aan de 1000 jaren. Dat blijkt ook uit al wat er verder staat. Er staat dan, schud u uit het stof, maak u op, zit neder, o Jeruzalem, maak u los van de banden van uw hals, gij gevangene dochter van Sion. En die woorden heb ik al gelegd naast die van Handelingen 9, was het nog 9, de opwekking van Dorcas, dan wel Tabitha. Geen goede vergelijking is, want het gaat inderdaad over Israël. Hierin wordt het toegepast op Jeruzalem zelf, wat uit het stof zich zou oprichten, zou als het ware uit het graf weer omhoog gebracht worden. Oftewel, het zou opgewekt worden, zou weer leven ontvangen. En letterlijk op Jeruzalem toegepast betekent dat het herbouwd zal worden. Overdrachtelijk toegepast, niet op Jeruzalem, maar op het volk waarvan het in de eerste instantie de hoofdstad is, betekent het dus dat Israël, de Israëlieten, verzameld zullen worden uit de heidenen. En dat staat er ook. Er staat namelijk, want zo zegt de Heere, vers 3, gij lieden zijt om niet verkocht, gij zult ook zonder geld gelost worden. Zoals het verstrooid is geworden onder de heidenen, zo zal het er ook weer uit teruggehaald worden. Want zo zegt de Heere, gij zijt om niet verkocht, gij zult ook zonder geld gelost worden of verlost worden. Want zo zegt de Heere, in vorige tijden trok mijn volk af in Egypte om als vreemdeling al daar te verkeren. En Assur heeft hetzelfde om niet onderdrukt. Hier wordt een vergelijking gemaakt tussen Egypte en Assur. Egypte, het land waar Israël in slavernij was en waaruit het verlost werd, door middel van bijvoorbeeld een oordeel over Egypte. En het wordt vergeleken met Assur, Assyrië. En dus wordt vergelijking gemaakt met de Assyrische ballingschap van de 10 stammen, blijkbaar. Want dat had net zo goed Babel kunnen zijn. Dan was het een vergelijking met de Babylonische ballingschap van de 2 stammen. Dat maakt zoveel verschil niet. Maar het gaat erom dat in het verleden Israël uit Egypte verlost werd door middel van een oordeel over Egypte. In de toekomst zal Israël ook verlost worden door middel van een oordeel over het wereldrijk van die dagen. En het wordt hier aangeduid met de naam van Assur. Dat maakt weinig verschil, want of je nou het Assyrische, het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse of het Romeinse Rijk hebt, het maakt allemaal in de praktijk weinig uit. Het is gewoon het Rijk der Heidenen. Alleen het noemen van Assur in plaats van Babel duidt speciaal ook op de 10 stammen. Dat is de enige reden. Normaal zou het Babel moeten zijn, mede omdat in de toekomst inderdaad Babel letterlijk het koninkrijk over de volken der aarde zal hebben volgens Openbaring 17. Maar hier wordt Assur genoemd voor de afwisseling. En dat komt omdat in Assur, in de Assyrische ballingschap, namelijk de 10 stammen zijn weggevoerd. Als er dus een oordeel komt over Assur, betekent dat het niet alleen de Joden, maar ook de overgeblevenen van de 10 stammen zullen worden terugverzameld. Dat is het gewicht dan van het noemen van de naam Assur. Niet maar 2, maar alle 12 stammen van Israël dus. Nou, dat is dan waar verder ook op gezinspeeld wordt. En nu, wat heb ik hier te doen, spreekt de Heere. Terwijl mijn volk, mijn volk, let op mijn volk, terwijl Ami om niet weggenomen is. En degene die over hetzelfde heersen het doen huilen, dat wil zeggen, Israël is nog onder de heidenen, maar het is Ami, dat wil zeggen, het wordt geacht al een gelovig volk te zijn, maar het wordt onder de heidenen eigenlijk nog verdrukt. En op die manier wordt dan ook de naam des Heren geduriglijk de ganse dag, dat is hetzelfde, geduriglijk de ganse dag gelasterd. Want als Israël het volk van God is en het wordt door de heidenen verdrukt, dan is dat tot laster, is dat lastering van de naam des Heren uiteraard. Er wordt kwaad gesproken over de God van Israël, die dat toelaat. En daarom zal de God van Israël dat niet toelaten. En dus zal hij zijn volk, vers 6, daarom zal mijn volk, en daarom zal hij zijn volk, wat Ami geworden is, inderdaad uit de heidenen verlossen. En aangezien de verstrooiing van Israël begon met de verstrooiing van de 10 stammen in de Assyrische ballingschap, wordt hij dus Assur genoemd, want heel Israël zal terugverzameld worden. Alle 12 stammen wel te verstaan. Maar nogmaals, of het nou Assyrisch was of Babylonisch, dat maakt in de praktijk heel weinig uit. Het is in principe toch hetzelfde gebied. Assur lag een beetje noordelijker in het tweestromenland dan Babel. Maar in de praktijk maakte Assyrië wel degelijk deel uit van het Babylonische wereldrijk. En Babel maakte deel uit van het Assyrische wereldrijk. Dus het maakt echt niet zoveel verschil. Maar het noemen van de naam duidt op het allereerste verstrooiing van Israël. Van de 10 stammen, daar begon het mee in Assyrische ballingschap. Waar zij officieel nooit uit terug zijn gekeerd. Dat is ook zo, ze zijn daar niet uit teruggekeerd. Een enkeling dagen later. Maar ze zijn daar niet uit teruggekeerd. Maar die terugkeer zal in de toekomst alsnog plaatsvinden. Vers 6. Daarom zal mijn volk, daarom zal het mijn naam in die dag kennen dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, ik ben. En de nog een andere gedachte die hierachter zit, maar die kan ik niet bewijzen. Maar ik zie hem ogenblikkelijk erachter zitten. Dan heb ik weer een fout gemaakt.
Dan kan het knopje even niet meer gaan. Dat doet hij alsnog dus.
Wat er ook achter zit en wat ik niet bewijzen kan, dat is dat dit Assur, het noemen van dit Assur ook spreekt niet alleen over de 10 stammen letterlijk, maar ook meer overdrachtelijk. En daaronder versta ik dan de roeping van de gemeente. Want de 10 stammen zijn op een of andere wijze de gemeente. En het bewijs daarvoor, voor zover ik het zou moeten bewijzen, komt niet uit vers 4, waar Assur genoemd wordt, maar wel uit vers 7. Want daar staat, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt. En aardig is dat dit vers, wat ik nog wel uitgebreider zal aanhalen straks, dat dit vers aangehaald wordt in Romeinen 10 en daar wordt toegepast op de dagen van de roeping van de gemeente. Dat is toch bekend, hoop ik, hè? Nou, daar gaat het nu om. En daarmee is nog beter verklaard waarom Assur genoemd wordt. Niet alleen vanwege de terugverzameling van alle 12 en dus ook de 10 stammen in de toekomst, maar nog meer omdat achter Assur dat verborgen volk Israël zich bevindt. 10 stammen. Dat verborgen volk Israël, namelijk de gemeente. Zodat de woorden die hier gebruikt worden weliswaar letterlijk spreken over een terugverzameling van Israël in de toekomst, maar tegelijkertijd spreken over een Israël wat verzameld wordt in onze dagen. Maar dat heet dan het Israël Gods uit Galaten 6. Kortom, dat is de gemeente. Maar nogmaals, dat heb ik hiermee niet bewezen uiteraard. Maar ik ga er maar vanuit dat u die gedachte kent. En dat moet ik wel natuurlijk, we hebben het trouwens al vaker over gesproken. En als we hem kennen, vinden we hem hier terug. En dan moet u maar eens opletten wat hier staat. Er staat nu, wat heb ik hier, spreekt de Heer, terwijl mijn volk om niet weggenomen is. En degene die over hetzelfde heersen, het doen huilen. Dat kan slaan op de 10, op alle 12 stammen. Kan speciaal slaan op de 10 stammen, want het gaat om Assur. Maar nog meer speciaal gaat het over de gemeente uiteraard. Waarbij dan ook een beetje verklaard wordt die uitdrukking van om niet. Het is om niet weggevoerd. Het is een hele rare uitdrukking. Waarschijnlijk ook niet zo fraai vertaald, maar weet je veel wat het betekent? Om niet weggevoerd, om niet terugverzameld. Je zou ook kunnen lezen, het is niet weggevoerd. Het wordt ook niet terugverzameld, maar toch wordt het terugverzameld. En dat zijn woorden die wel degelijk op de gemeente van toepassing gebracht kunnen worden. Is de gemeente ooit verstrooid geworden onder de heidenen? Ja, misschien. Dat hangt er vanaf wat we er helemaal precies onder verstaan. Het waren 10 stammen die verstrooid werden onder de heidenen. Dat was niet de gemeente. En het is de gemeente die terugverzameld wordt uit de heidenen en dat is niet de 10 stammen. Of toch? Vraagteken. En dan heb je het, hè? Vraagteken. Er blijven vraagtekens staan. Dus hier ook. Wat heb ik hier? Vraagteken. Wat hebben wij hier? De gemeente of de 10 stammen? Dat te doen moet je even weglaten. Hè? Dat hebben de vertalers erbij gezet, zodat het weer een fatsoenlijke zin wordt. Maar er staat, en nu wat heb ik hier? Heb ik hier de 12? Heb ik hier de 10 stammen? Eigenlijk de 10 dus, want het is Assur, gaat om Assur. Of gaat het om de gemeente? Dat kan allebei. Zie, blijf me een vraag staan, omdat het om verborgene dingen gaat. En dat de naam des Heer ook nu gelasterd wordt over Israël, dat lijkt me ook wel een duidelijke zaak. Wat doet de Heer met Israël? Als er een God is van Israël, hè, waarom gebeuren al deze dingen? En bovendien op een andere plaats, dat want om uwentwil. Wordt die naam gelasterd. En dan staat er dus in vers 6, daarom zal Ami, mijn volk, daarom zal het mijn naam in die dag kennen. Dat ik het zelf ben, die spreekt, zie ik ben, niet zie hier ben ik, gewoon zie ik ben. Het duidt op de naam van Jehovah. Maar wie kent die naam? Nou, in ieder geval wij. En wij weten dat de verlosser van Israël ook onze verlosser is en dat het de Heer zelf is. Wat er nog bij komt, dat de term mijn volk, die hier zo dikwijls gebruikt wordt, niet alleen maar van toepassing is op het volk Israël, wat tot geloof gekomen is in de toekomst, maar heel nadrukkelijk ook van toepassing is op de gemeente. En dat is ook Romeinen. Want in Romeinen 10, vers 15, wordt vers 7 uit Jesaja 52 aangehaald. Maar in Romeinen 9 al, een hoofdstukje eerder, maar in hetzelfde betoog, en zelfs op de bijna op dezelfde bladzijde, geloof ik, in mijn Bijbel althans, wordt gesproken over de gemeente als Ami, als mijn volk, namelijk niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, staat daar. Dat is, moet ik eigenlijk toch maar even opzoeken. Dat is Romeinen 9. Petrus heeft het daar trouwens ook over, maar ik zeg dat alleen maar om te laten zien dat ik me dat bewust ben, maar dat zoek ik met opzet ook niet op. Petrus is wat moeilijker. Maar in Romeinen 9 staat in elk geval in vers 24, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal het geen Lo-Ami was, Ami noemen, en Lo-Rugama, Rugama. Nou, er staat natuurlijk niet mijn volk wordt mijn volk en niet bemind wordt mijn beminde. Maar ik lees met opzet meteen de Hebreeuwse termen uit Hosea. Waar dus staat dat Ami, dat wat mijn volk genoemd zou worden, niet alleen is uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Vers 24 en 25 van Romeinen 9. Paulus zegt dus dat de term Ami niet alleen van toepassing is op de Joden die tot geloof komen, maar ook op de heidenen die tot geloof komen, want Lo-Ami staat voor heidenen. En als ooit Ami uit het verleden Lo-Ami werd, wil het zeggen dat Israël, de Joden, dat het tot de heidenen gerekend werd. Als heidensvolk dus te boek staat. En als daarna Lo-Ami Ami wordt, wil het zeggen dat heidenen toetreden tot Gods volk. Namelijk niet alleen degenen die van nature heidenen zijn, maar ook degenen die tot de heidenen gerekend worden door God. Want dat is allemaal Lo-Ami. Zie? Zodat de term Ami wel degelijk van toepassing is op de gemeente. Die immers gevormd wordt uit Joden van geboorte en heidenen van geboorte. Maar die allemaal Lo-Ami zijn, maar tot, of Lo-Ami waren, maar tot Ami, tot mijn volk geworden zijn door geloof. Nou. Waarna in Romeinen 10, want waar ben ik nou toch? Waarna in Romeinen 10 staat in vers 15: en hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden worden, gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. En dat is Jesaja 52, vers 7, wat hier letterlijk geciteerd wordt. Bovendien, Romeinen 9 lazen we er straks vers 24 en 25. Maar in vers 27 staat meteen: en Jesaja roept over Israël. En dan gaat het over het gelovige overblijfsel. En hoofdstuk 10 citeert hij dus Jesaja 52. En hoofdstuk 11 heeft het weer over het gelovige overblijfsel. Dat is dus weer Jesaja. Met andere woorden, de apostel schrijft deze brief en deze hoofdstukken uit Romeinen 9 tot en met 11 met Jesaja in gedachten. Er zijn trouwens meer hoofdstukken uit Jesaja die geciteerd worden daar. Ik zie zo in de gauwigheid staan, kijk ik even, Jesaja 65, Jesaja 6, Jesaja 29, Jesaja 28 ook niet te vergeten, Jesaja 8, Jesaja 13, Jesaja 1. Dan kijk ik even naar die voetnootjes die eronder staan, hè, zo in je hoofdstuk. Het is allemaal Jesaja. Dat zullen nog wel meer zijn, maar goed, ik vind het wel genoeg. Dus waar het om gaat is dat dat Ami, dat mijn volk uit Jesaja 52 vers 5 en 6, dat het niet slechts Israël is in de toekomst, maar dat er wel degelijk ook de gemeentelijke waarheden achter steken. Waarna we dan in de eerste plaats bepaald worden bij degene wiens volk wij geworden zijn. Hij zegt, Ami, mijn volk, maar wie is die mij? En dat staat in vers 6. Daarom zal mijn volk, daarom zal het mijn naam in die dag kennen. Mijn volk kent mijn naam. Dat is hetzelfde als mijn schapen horen mijn stem en ze kennen mij. Jawel. Wie is het dan? Wel, de Heer zegt, ik ben het zelf. Hetgeen een variant is op zijn eigen naam. Ik ben het zelf. Ik ben. Ik ben die ik ben, dat kan ook vertaald worden met ik ben het zelf. Inderdaad, ik ben het. En zo staat het ook, dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, ik ben. En niet hier ben ik, want dat is weer een verzwakking. Zie, ik ben. En ik heb er al vaker op gewezen. Als u vanuit Jesaja en naar het Nieuwe Testament gaat, dan komt u in de eerste plaats terecht in Johannes. Dat is zo opmerkelijk, Johannes. Want Paulus mag dan Romeinen 9 tot en met 11 geschreven hebben met Jesaja in gedachten. Hij had nog wat meer in gedachten dan alleen Jesaja. Maar als je Johannes leest, Johannes Evangelie in elk geval, dan is het een en al Jesaja. De bekende, gaan we weer, de evangelist onder de profeten. En Johannes is de evangelist onder de evangelisten immers. Dus dat is niet zo gek. Maar inderdaad, daar gaat het om. En in Johannes lees je steeds, ik ben. Er wordt ook steeds vertaald met, ik ben het. Dat ik het ben en zo. Maar het hoort er nooit bij hoor. Dat ik ben. Wie zoekt gij? Vragen ze. Vraagt de Heer aan hen. En dan zeggen ze, we zoeken Jezus de Nazarene. En dan zegt hij, ik ben. En dan schrikken ze zich wezenloos. Stappen achteruit, vallen achterover. In overeenstemming met wat in Jesaja trouwens al staat. Maar dat is niet alleen omdat ze daar vinden degene die ze zochten, maar omdat hij ook zo uitdrukkelijk zegt, ik ben. Hetgeen dus, zelfs als God lastelijk wordt uitgelegd, want hij zegt dus dat hij Jehovah is eigenlijk. En dat is ook zo. Ik ben. En later, ik ben het zelf. Precies zoals het hier ook staat. Ik ben. En dat leuke is dat er staat dat ik het zelf ben die spreekt. Dat is ook Johannes, die spreekt. In het begin was het woord, namelijk, en het woord is vlees geworden. De Heer is per definitie degene die spreekt. En dat niet alleen, hij spreekt niet alleen, hij verkondigt. Maar dat is het volgende vers. Hoe lieflijk zijn op de berg aan de voeten desgene die het goede boodschap. Hij spreekt namelijk. Zodat u de dubbele punt achter die spreekt in vers 6 gewoon moet weglaten hoor. Niet zo van, ik spreek, zie hier ben ik. Of zoiets, nee, het is gewoon... Daarom zal het mijn naam in die dag kennen dat ik het zelf ben, die spreekt. Ik ben het die spreekt. Punt. En dan nog een keer, zie, ik ben. Want hij spreekt niet alleen, hij vertoont zich ook. Ik ben het die spreekt en zie, ik ben. Het is zelfs, die paar woorden vormen een introversie. Namelijk, ik spreek en dan zie, ik ben. Want de gedachte is dat hij die spreekt zich ook vertoont. En dat spreken en zien komt in de introversie onder elkaar te staan. En daarvoor staat ik en daarna staat ook ik. Ik spreek, zie ik. Of zie mij. Dat is de vereenvoudigde versie van dat zinnetje. Hij is degene die spreekt en hij is degene die zich vertoont. Dat slaat uiteraard op zijn eerste komst. Maar het slaat natuurlijk, want daar kom ik op omdat ik met mijn gedachten ben bij Johannes en bij Romeinen. Maar het slaat natuurlijk net zo goed op zijn wederkomst. Waar hij spreekt, net zo goed. En waarbij hij zich ook vertoont. Maar het leuke is natuurlijk dat je hiernaast ook legt niet alleen de woorden van Johannes 1, maar bijvoorbeeld ook 1 Johannes 1. Hetgeen wij aanschouwd hebben gezien van het woord des levens. Dan heeft hij dus gesproken en hij heeft zich vertoond. Komt trouwens helemaal overeen met de gedachte van Jesaja. Waarin men zou moeten zien en waarin men zou moeten horen. Maar men gelooft niet, dus men ziet, maar bemerkt niet. En men hoort, maar verstaat niet. De dingen dringen niet door. Men is verhard geworden. Maar hier zegt de Heer, denk erom, ik ben degene die spreekt. En ik ben degene op wie je zou moeten zien. Ik doe mijn woord horen en ik vertoon mij. En wanneer dat beschreven wordt in vers 6, dan gaat het verder in vers 7 met... Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschap. Waarbij vastgezet moet worden dat dit weliswaar een aardige uitspraak is hier in Jesaja 52. Maar als u het mij vraagt, is de uitspraak zelfs niet eens van Jesaja, maar nog ergens anders vandaan, namelijk uit Nahum. Ik geloof dus dat Jesaja citeert uit Nahum. Niet andersom. Kan me trouwens weinig schelen, maar in wie citeert. En het hoeft trouwens ook niet. Kan zijn dat de Heer dezelfde woorden gebruikt, gewoon via de beide profeten. Maar als u mij vraagt, als ik Jesaja lees, denk ik, Jesaja citeert ineens. Het is ineens een vers met een wat andere strekking, een andere opbouw enzovoorts. En dan denk ik, nou, dat schrijft hij ergens anders vandaan over. En zo hoort het ook. En dan is het dus een verwijzing naar Nahum. Dat is voor Habakkuk, hè? Ja. Nahum. En Habakkuk is weer Nahum. Ja, goed zo. Nahum 1 vers 15. Ziet op de bergen. Ziet op de bergen, zie je wel. Ziet op de bergen. Maar in Jesaja 52 vers 6 staat. Zie, ik ben. En dan, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene. Heb je dat? Ziet, ik ben. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene. En de vraag is, wiens voeten zijn dat? In Jesaja. En het antwoord is natuurlijk, dan kun je zo zien wie dat is. Zie, ik ben. Zie, het is Jehovah. Wiens voeten op de bergen verschijnen. Om het goede te boodschappen. Noem eens een berg waarop hij verschijnt dan, om het goede te boodschappen. Ja, goed zo. Dat is een hele sprong ineens, hè? Want we waren met onze gedachten bij het verleden. Dan springen we naar de toekomst. Jazeker. Die berg, met name de Olijfberg. Maar in het verleden natuurlijk ook. Ja, noem maar op, er zijn een heleboel bergen waarop de Heer was. Hè? Hij was erg veel op de bergen. Eigenlijk altijd. Hij ging van de ene berg naar de andere. Ja. Zo was het eigenlijk. Maar speciaal de Tempelberg natuurlijk, Moria. Maar in de toekomst de Olijfberg. Maar in Nahum staat dan, ziet op de bergen de voeten desgenen, enkelvoud, desgenen die het goede boodschapt, precies zoals in Jesaja, die vrede doet horen, precies als in Jesaja. En dan haalt het in Nahum op. Maar in Nahum staat dan verder, vier uur vier dagen, o Juda, betaal uw gelofte, want de Belials man zal voortaan niet meer door u doorgaan, hij is gans uitgeroeid. Wie dat is, dat weet u waarschijnlijk wel, die Belials man. Dat is gewoon het beest, de koning van Babel, de kleine hoorn, of hoe je maar heten mag. En eventueel zelfs de valse profeet, want het gaat over Israël, dat kan dus ook nog. Maar het maakt in de praktijk geen verschil. Hij is gans uitgeroeid, ja. Maar in Jesaja 52 blijft het onderwerp nog even hetzelfde, ook in de rest van dat vers. En dat komt gewoon omdat het nader toegelicht wordt. Daarom denk ik dat Jesaja citeert uit Nahum. Die zegt dan nog verder, die goede boodschap brengt van het goede. Wel, er stond oorspronkelijk alleen, die het goede boodschap die de vrede doet horen. Maar daarna staat er nog, die goede boodschap brengt van het goede. En dan is de vraag weer, maar wat is dan het goede? Wel, dat stond er al voor, er stond namelijk vrede, die vrede doet horen, dat is het goede. En daarna staat het er ook weer achter, want er staat, die heil doet horen. Er staat eerst, die de vrede doet horen, en daarna staat er, die heil doet horen. Vrede en heil horen hier dus bij elkaar, wordt als synoniem beschouwd. Maar vrede is het kenmerk van het nieuwe verbond, want het nieuwe verbond heet verbond des vredes. Vrede, heil, enzovoorts. En bovendien koningschap, want het nieuwe verbond is verbond des vredes, maar dat is een term die ook gebruikt wordt voor het Davidisch verbond, wat eigenlijk hetzelfde is. Een Davidisch verbond spreekt over een koning. En er staat hier ook, er staat namelijk, die tot Sion zegt, uw God is koning. Wie is er dan koning? Jehovah zelf, uiteraard. En dat komt hij zelf vertellen. Uw God is koning. Nou, en op het andere deel van het vers ben ik al ingegaan, want de hele uitdrukking goede boodschap brengen, dat is gewoon de term voor het evangelie. Daar hebben we het over gehad, want het was bazar, weet je wel. Bazar is hetzelfde als vlees, maar het is ook de goede boodschap. En dat is waar Johannes het over heeft in Johannes 1. In het begin was het woord en het woord is vlees geworden. In het begin was het het woord en het woord is ook de boodschap geworden, oftewel het woord is ook gepredikt. Het is erg dubbelzinnig. Die uitdrukking heeft dus veel diepere betekenis dan de vertaling doet vermoeden. Maar als je hem kent, dan is de vertaling ook duidelijk. In het begin was het woord en het woord is verkondigd geworden. Is als blijde boodschap verkondigd geworden, hetzelfde als het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Maar ik heb al eerder gezegd, het eerste optreden van de Heer in zijn eerste komst dus, was ook het roepen, het prediken van de blijde boodschap, het wegbereiden van de Messias, van de opgewekte Christus. Hij kwam dus inderdaad om het goede te boodschappen. En als hij in de toekomst verschijnt op de Olijfberg, en dan wordt dit vers dus weer op van toepassing gebracht, gebeurt precies hetzelfde. Want ook dan kan het beschouwd worden als een wegbereiden voor de koning. Want in die 33 jaar wordt het evangelie, dit evangelie gepredikt aan alle volkeren door Israël. En het resultaat is ook, uw God is koning, 33 jaar later. Het is mooi zeg natuurlijk. Maar ja, daar gaat het nog eenmaal om. Hè? Dus inderdaad, tot Sion wordt gezegd, uw God is koning of uw God zal koning zijn. Het is volstrekt hetzelfde, in de grondtekst maakt dat geen verschil. Maar dat betekent inderdaad dat in die 33 jaren na de komst van de Heer, na het moment dat hij zijn lieflijke voeten, daar gaat het over, hoe lieflijk zijn de voeten op de bergen. 33 jaar nadat hij zijn voeten zet op de Olijfberg, en daarna in Petra, hetgeen officieel ook een berg is, rots. 33 jaar daarna zal inderdaad die Heer zitten op de troon zijner heerlijkheid. En het zal u misschien ook bekend zijn, maar die lieflijke voeten, die komen we ook in Johannes tegen. Niet alleen in Johannes. Want die ruiken namelijk naar de gezalfde voeten van de Heer Jezus. Ja. En dat staat er dat het gebeurt in verband met zijn dood en begrafenis enzovoort. Maar zeg maar gewoon dat in de opstanding daarna verschijnt hij met diezelfde lieflijke voeten waarvan de geur het hele huis vult. Ja, staat er allemaal bij. Voeten die, waarvan de geur het hele huis vult, jawel. Maar dat zijn dan wel de voeten van de Heer. Dat is die nardusolie. Die inderdaad het huis Israël, maar eigenlijk de hele schepping vult. Ja, een schitterende profetie. In Romeinen 10 wordt hetzelfde aangehaald. En daar wordt het begrip voeten ook uitgelegd. Want er wordt uitgelegd dat die voeten genoemd worden omdat ze de boodschap brengen. De voeten spreken immers over het transport. Waarbij de blijde boodschap komt naar de mens. En Paulus die besluit daar niet alleen uit dat de Heer zelf komt om zijn blijde boodschap te prediken. Hoewel dat waar is natuurlijk. Hè? De Heer zelf is gekomen naar deze wereld met die lieflijke voeten. Maar het betekent ook dat daarna de boodschap gepredikt zal worden, of gebracht zal worden, dat woord moet ik gebruiken. Dat de boodschap, de blijde boodschap wel te verstaan, de goede boodschap van vrede en heil gebracht zou worden aan inderdaad Israël. Want hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Iemand moet het dus gaan brengen. En dan haalt hij ook deze tekst aan. En hij past het dus toe op hemzelf enzovoort. Hè. Let er bovendien op dat het hier in het enkelvoud staat. Jesaja 52, vers 7. De voeten desgenen die, dat is enkelvoud. En in Nahum was het, dacht ik, ook enkelvoud, als ik me goed herinner. Ja. Dat is ook enkelvoud. En in Romeinen 11, dat is het aardige, vers 15... Of 10, vers 15, sorry. Romeinen 10, vers 15 staat: hoe lieflijk zijn de voeten der, met een rrr, dergenen, de tong wil nog niet. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. Daar is het er niet één, maar zijn het er meerdere, dergenen die het goede verkondigen. Die vrede verkondigen, die het goede verkondigen. Nee, Romeinen 10 is het gewoon Paulus en de zijnen. Hij zelf. En in de toekomst is het zelfs heel Israël. Maar dan wordt het niet meer gepredikt aan Sion. Daar staat hier trouwens ook al niet meer bij hoor. Maar wordt het gepredikt aan de volkeren. Door Israël, dan is het meervoud. Maar de profetie uit Nahum en Jesaja die daar gesproken wordt over Christus, of de Messias, wordt hier in Romeinen 10 vers 15 toegepast op allen die in Christus zijn, op de hele gemeente. En dat is ook het oude verhaal. Het enkelvoud spreekt over Christus en als dan meervoud wordt, spreekt het in ieder geval over de gemeente. Dat wil zeggen de christenen, degene die aan hem deelnemen. Er gebeurt heel veel. Hoewel natuurlijk ook, zien we op de toekomst, dat meervoud van toepassing gebracht wordt op de Israëlieten. Volk Gods in de toekomst. In Romeinen 10 vers 15 gaat het natuurlijk niet om de 144.000, want daar staat vervolgens in vers 16 en 17 en 18, wat er verder volgt, dat Israël zelf ongelovig is. Dus dan is het nog niet de 144.000. Nee, het is Paulus en de zijnen. En nou ik daar toch ben, moet ik dat misschien ook maar eens even toelichten. Er staat in vers 1, broeders, vers 10, hoofdstuk 10, vers 1 van Romeinen. Broeders, de toegenegenheid mijns harten, zijn hart neigt dus ergens naartoe, wil ergens heen, is ergens mee verbonden, trekt ergens naartoe. De toegenegenheid mijns harten, en dus het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot zaligheid, tot hun zaligheid. Paulus neigt naar de zaligheid voor Israël, dat zou je graag willen. Dat is een hart opgericht. Wat doet hij dus? Zijn hart is daarmee bezig, het is hem tot last. Wat doet hij dus? Hij brengt het bij God, bij de Heer. Hij bidt er dus voor. En dat is een beetje hypocriet. Dat zou het kunnen zijn. Want het heeft weinig zin. Hoe moet ik dat nou weer netjes zeggen? Zodat het niet misverstaan wordt. Het heeft weinig zin om te bidden voor iemands zaligheid, omdat wij weten, ik zeg weinig zin, ik zeg niet dat het geen zin heeft, omdat wij weten dat in werkelijkheid de situatie andersom is. Paulus wist dat ook, dat blijkt uit 2 Korinthe 5, want hij zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen, zodat het gebed van God uit, via de mond van de evangelist dan, de apostel, het gebed van God uit gericht is op de mens en niet andersom. En als wij theoretisch, puur theoretisch, tot God zouden bidden voor het behoud van iemand of zelfs van een volk, dan zal het antwoord van God zijn, ja, dat wil ik ook wel, maar ja, ze moeten dat zelf doen, ze moeten zelf tot mij komen. Als ze niet willen, kan ik er ook niks aan doen. De boodschap gaat en ze wil niet komen, kun je me wel verbidden, maar God wil dat alle mensen zalig worden tot kennis de waarheid komen. Dat willen wij ook graag. Dan bidden we het hem. Maar die zegt ook van ja, als ze niet willen, dan gebeurt het niet. Dat leidt niet tot wat. Ja. Behalve dan dat het natuurlijk zo is dat Paulus bidt voor de zaligheid van Israël. Die zaligheid van Israël kan alleen tot stand komen doordat ze de naam des Heren aanroepen. Want er staat er ook, al wie, staat hetzelfde hoofdstuk. Al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. In vers 13 staat dat van Romeinen 10. Maar hij zegt erbij, hoe zullen ze dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En vervolgens, en hoe zullen ze in hem geloven in welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Als Paulus dus bidt voor de zaligheid van Israël, dan doet hij dat met in gedachte dat Israël die zaligheid niet kent. Dat ze weliswaar de Heer moeten aanroepen, maar ze hebben hem niet gehoord. Ze weten niet hoe het zit. En als hij dus bidt voor hun zaligheid, is dat in concreto een gebed opdat God iemand zou zenden. Dat kan dus wel. Opdat God iemand zou zenden naar dat volk wat in onwetendheid is, opdat zij de blijde boodschap zouden horen en als gevolg daarvan zijn naam zouden aanroepen. God kan ze niet dwingen om die naam aan te roepen, maar als ze de naam niet kennen, zal ik maar zeggen, ja, dan kan er helemaal niks gebeuren. Het enige wat God kan doen, is zorgen dat deze mensen inderdaad met het woord Gods bereikt worden. Waarna het volgende punt is dat als Paulus dus bidt voor de zaligheid van Israël, dan bidt hij dus feitelijk of God aan Israël mensen wil zenden met lieflijke voeten. Vandaar het meervoud. Opdat aan hen het evangelie zou gepredikt worden. Waarmee ik maar ook gezegd heb dat het bidden dat iemand die het evangelie kent alsnog tot geloof zal komen, dat is een gebed wat niet aan God gericht zou moeten worden, want dat is niet aan God om dat te doen. Dat hangt van die mens af. Maar God kan wel zorgen, inderdaad, dat iemand het evangelie hoort en dus kan hij iemand zenden. Nou, het verhaal van Paulus is dus, hij bidt voor de zaligheid van Israël. Dat kan slechts betekenen dat hij bidt, letterlijk, opdat God mensen aan Israël zou zenden om hen het evangelie te prediken. En dat zou hypocriet zijn, huichelachtig, als hij niet zelf bereid was om het te doen. Dus als Paulus bidt voor de zaligheid van Israël, dan bidt hij feitelijk of de Heer hem, maar en in tweede instantie pas iemand anders, dat kan natuurlijk ook, hè, of in hem dan wel iemand anders wil zenden om het evangelie aan Israël te prediken. En Paulus weet hoe het zit, hij weet dat hij ook mag. Hij is wel apostel der heidenen, maar wel degelijk heeft hij is het hem toegestaan, niet alleen dat, maar heeft hij de opdracht om waar hij op de wereld komt, te midden van de heidenen, om daar in de eerste plaats het evangelie te prediken aan de Joden. En dat staat dus in hoofdstuk 11. Dat heb ik net al aangehaald uit het hoofd en nu ben ik het toch, nu lees ik het ook. Want hij zegt in vers 13 van hoofdstuk 11, ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen, uit mijn vlees dus, uit de Joden, behouden mocht. Zodat hij als climax van zijn bediening onder de heidenen ziet, de prediking van het evangelie aan Israël. Dat is waarvoor hij bidt. Als wij dus bidden voor de zaligheid van wie dan ook, dan zou dat in de eerste plaats betekenen dat wij vragen of de Heer ons tot wie dan ook wil zenden om het evangelie te brengen. Zo zit dat. En als het ons niet lukt, dan kan het natuurlijk altijd zijn dat we de Heer vragen of je dan maar een ander wil sturen. Daar komt het op neer. Nou, en daarna houdt het op. Of zou het voor ons ook op moeten houden, dan zouden we daar vrede mee moeten hebben. Ja?
Vers 18 staat in Romeinen 10. Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de hele aarde.
Ja.
Zo het evangelie dan, in feite.
Ja. Er staat in vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En dat woord Gods wat daar genoemd wordt, is niet logos voor woord, het principe, maar rema. Dat wil zeggen, dat ook het meervoud bestaat. De woorden, de prediking is naar gedachte. Of de geschreven woorden, of de gesproken woorden. De verkondiging namelijk. Dat is rema. En dat woord Gods uit vers 17 is daar enkelvoud, maar in vers 18 wordt het meervoud, waar staat, hebben zij het niet gehoord? En dan zegt Paulus, ja toch, hun geluid, namelijk het geluid van die rema, van die woorden Gods, de prediking,